Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering is Arnoud van den Bossen te gast, comedian.
Eén beepavond na de ander. Dus telkens dat die beeps opkwamen, die prins dat. Dus
allemaal beeps.
Allemaal beeps. En dan kwam Arnoud van den Bossen. Die mannen waren al ladder zat.
Arnoud won in 2009 Humo's Comedy Cup. En hij werd daarna al snel bekend met zijn act waarin hij als consultant optreedt. Arnoud stond daarmee op talloze podia, op bedrijfsevenementen en hij verkocht meerdere avonden de Lotto Arena in Antwerpen uit. Voor de Hollanders, dat is ongeveer net zo groot als de AFAS Live. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Arnoud van den Bossen. Wanneer en op wat voor plekken ben jij begonnen met spelen?
Ik ben eigenlijk begonnen als goochelaar en dan met kaarttrucs. En dan heb ik een jongleeract gehad en ik was vervangprogramma. Ik heb gejongleerd zoals straatartiesten, zo'n appel opeten. Een appel opeten op scène en dan trucjes doen en dan echt waar.
Wauw! En van je, wauw, dit nooit geweten.
Ja. En ik was eigenlijk zo die, ja, Nigel Williams kan niet, dus we gaan Arnoud sturen. Dat was eigenlijk het ding. Ja, Alexandre is bezet, ja, die had al toegezegd, maar Arnoud kan wel spelen. En dan kreeg ik 's morgens telefoon, kan je deze avond? En dan had ik zo wat dwaze goocheltrucs, wat dwaze grapjes met ballen. En zo typisch, ja, street art, hè, zo.
Ja, oh, wat en heb je ook echt op straat gespeeld? Of
heb gewoon met de Gentse feesten een paar keer op straat gespeeld, maar dat was niet echt mijn ding. Maar
nee,
ik heb dat nog gedaan, ja.
Oh, wat grappig.
Je zou zo'n leurderskaart gaan halen op Stad Gent, zodanig dat je dat mocht doen met de Gentse feest. Maar alles mislukt en ik kon geen volk trekken en dat lukte gewoon. Ik heb zelfs nog een mime-act gehad met een kazoo.
Echt?
Ja. Alsof ik in een raceauto zat. Dat is geweldig. Dat met tweeën en dan gaat dat hoofdje naar omhoog als je zo optrekt. En dan remmen. En al die geluidjes kan je doen met een kazoo. Dat is geweldig. En een vlieg die binnen is zo.
Oh, wauw, wat grappig.
Ja, als student heb ik dat allemaal gedaan. Hè. Dus, en eigenlijk zag ik daar geen toekomst in. Maar stand-up begon dat wel aan te slaan, hè, in België.
Dan hebben we het over de periode 2000-2005, gok ik of zo?
Ik denk zelfs nog 1997. Oh. Want ik ben dan afgestudeerd. Ja. En dan was er de Hoegaarde stand-up tour. En dus ik had als student zo revues gedaan, proffen imiteren. Ik deed dat heel graag. Maar ik ging gaan werken als ingenieur en er was niks meer. En goochelen zag ik niet echt meer zitten om bij de mensen aan tafel te gaan. Maar toen kwam de Hoegaarde stand-up tour. En impro was hot. Dus de Bal Infernal. En ja, toen al comedians. Raf Koppes was er toen, Piff Huffluff, Nigel Williams. En toen heb ik Raf Koppes live bezig gezien in een Hoegaarde café. Want dat was het concept van de marketing. Hoegaarde had van die droge spreuken op bierviltjes.
Ja.
Met bier. Zo heel droge humor. En ze wilden humor linken aan het merk. En hadden ze het idee, ja, we gaan stand-up doen. En ik denk dat Raf zo wat de enigste Belg was. Misschien Piff Huffluff. En de rest waren, ja, die Nieuw-Zeelander, hoe heet die weer al?
Bob McLaren?
Bob McLaren hebben we daar gespeeld.
Oh,
ja,
wow,
echt onwaarschijnlijk. En dat was in Hoegaarde Café, ik vond dat geweldig. En dan was er een acteur, Dat was de presentator. En dan zeiden ze, ja, we zoeken eigenlijk ook nog Vlaamse comedians. Wie wil er opleiding volgen? Een workshop. En dat werd dan gegeven door een Nederlandse acteur, maar die kon dat zelf niet. Maar dat was eigenlijk gewoon... Dat marketingbureau had dat goed gezien, want nu moesten ze die mannen betalen, die professionelen. Maar als ze dan een onnozelaar in opleiding steken, en die kan dat ook na één of twee keer, moesten ze die benzine terugbetalen en was het genoeg. Hè. Dus ik heb effectief moeten gaan tanken also voor 400 frank, alleen voor 20 euro of 10 euro. En dat briefje afgeven, dan kreeg ik 10 euro in de plaats om daar te spelen. Verschrikkelijk slecht. Ik ben denk ik bij de tweede golf van comedians. Er was al een eerste golf voor mij. De echte helden toe waren de mensen die konden improviseren. Mm-hmm. Die werden door tv opgepikt. En in de pauze of in het voorprogramma voor de impro, jongens en meisjes, mocht dan een comedian 10 minuten iets doen.
Want je zegt, hoe gaar de cafés, maar wat voor cafés of wat voor plekken speelden jullie?
Hoe gaar is dan de eigenaar van dat café? Mm. Allee, dat is het commerciële erachter, maar dat zijn bruine cafés. Hè. Daar zat 50 tot 100 man of zo. Hè. Maar dat was ook heel slecht gedaan. Hè. Dus dat marketingteam die aten eerst. En ja, dat was aangekondigd om 9 uur. Om 11 uur was nog niet bezig. Dan kwamen die comedians op. Allee, Bob McLaren is heel goed. Ravis was heel goed. Ik vond dat geweldig. En ik wou dat dan ook doen. Als eigenlijk vervanging van wat ik vroeger niet deed. En ik zeg, ja, ik wil dat kunnen. Dat lijkt me leuk.
Hoe was dat om te spelen? Want je speelde... Met Ralf, met Bob, die speelden dan waarschijnlijk al wel langer. Je hebt net begonnen.
5 minuten of zo. En dan met
dat zijn niet per se makkelijke plekken. Nee. Zijn er nog plekken dat je terugreed en dacht, oké, ze hebben benzine betaald, maar
dat is
eigenlijk ook onterecht.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat trok op niks. Hè. Dus dat waren verschrikkelijke grappen. Dat was echt heel slecht wat ik deed. Die grappen waar je moeder mee lacht. Zo.
Ja.
Dat was... Ja, om een of andere reden vroegen ze mij terug. Zeg, allee, het was toch slecht wat ik deed? Maar ja, kom maar terug. Maar ik denk dat het gewoon financieel was. Ik was de goedkoopste van de bende. Dus konden zij meer in hun eigen zak steken. Zo. Of de eerste 5 waren gratis of zo dat ik moest doen. Ik weet het niet meer. Maar ik denk dat ik wel meer in de Bal Infernal gaan spelen ben. Of daarbij... Dingske, bij Lilian, de Buster of de Joker, dat ik daar iets meer geweest ben in het begin. Maar ik ben dan vrij snel teruggevallen op mijn act dat ik vroeger gedaan had als student met die jongleerballen. Mm-hmm. En daar 20 minuten en een half uur van gedaan. En dan kon ik echt wel in heel veel line-ups gaan vervangen. Dat was eigenlijk... Ik dacht die stand-up, dat is niks voor mij. En heb ik dat dan een paar jaar kunnen doen. En zo kon ik mijn job overleven... Ja, als het dan tegen zit op het werk, heb je dan een keer iets leuks gedaan. En ik moest eigenlijk gewoon 3 ballen in mijn koffer steken en een appel. En ik was vertrokken. Hè.
Ja.
Dat is... Ja, en zo. En dan, als je het helemaal wil weten, ben ik beginnen stand-up doen. Omdat ik dat wat beu was. En dan had ik op de duur wel 20 minuutjes dat vrij solide was. Maar ik wist nooit mijn tekst. Dus ik had 1 of 2 optredens per maand of zo. En ik had dan een drukke job. En ik moest naar dat optreden in Limburg rijden. En dan 2 uur in de file gestaan. Stijf van de stress kwam ik toe. En dan... Ik zei, ja, hoe ga ik dat hier doen? Ik had dan het lumineuze idee van een bord mee te nemen. Waar dat ik dan curves opschreef of de kernwoorden, in plaats van op een flip-over.
Ja, ja.
Ik zette het dan op het podium en dan zag ik een curve en dacht ik, ik heb die getekend, maar wat was dat weer? En dan op het podium wist ik weer waarover dat ging. Dat was eigenlijk om mijn geheugen te helpen, om mijn grappen te vertellen.
Oh, wat goed.
Ja, en dan had ik gewoon mijn kostuum aan van op het werk. En dat, zo is heel die...
Dus dat is echt gewoon uit nood
ontstaan, ja.
Oh, wat goed.
En dan op een of andere reden is dat beginnen aanslaan. En is er dan een doorbraak gekomen een paar jaar later. Maar ik was toch al 5 of 10 jaar bezig met te sukkelen en dit en dat. En dan heb ik toch ook zeker 5 jaar nodig gehad om die stijl te ontwikkelen dan van die consultant. En,
ja.
Zo is dat gebeurd. Ja, dat is puur uit noodzaak gekomen. Dus ik wist gewoon mijn tekst.
Er komt een moment dat je denkt, oké, ik moet iets gaan doen om te zorgen dat ik mijn tekst wel onthoud. Heb je shows gehad die je nog weet waar je gewoon echt het niet meer wist? Waar je gewoon een enorme blackout had?
Ja, dat weet ik nog. En dan stond ik daar te trillen met de benen. Ik wist het, op mijn benen, ik wist het gewoon niet meer. En dan stopte ik gewoon. En dan van, oeps, sorry jongens, maar ik weet het niet meer.
En heb je dan ook wel, als je die jongleerballen in je zak hebt zitten, was dat ook een vangnet, zeg maar?
Ja, no, ik had die altijd bij. Maar ik had altijd die jongleerballen bij. Ja, dat is juist.
Maar dat lijkt me inderdaad, als je het niet weet, dat je dan kan zeggen, nou,
dat was wat ik heb hier nog eens in mijn binnenzak zitten, jongens. 3 jongleerballen. Dat was zo, dus ik had daar nog een spel kaarten mee ook, zo, want dat was altijd mijn backup scenario. En dat, zo deed ik het inderdaad. Ja, dus dat was vreselijk. En dus de moppen werkten niet. En dan deed ik dat dan maar. En dat werkte dan wel meestal. Of zo, als het een slechte zaal was, ja, dan werkt niks gewoon. Hè. Maar dan had ik toch tenminste mijn 20 minuten gevuld. Ja, ik kom overal terecht. Hè. Ik heb dat nog gehad zo met een of andere vrouwenbeweging. Was de Borinnenbond of zo. En dan kwamen ze, ja, we hebben een komietje. De stoel draaien naar de komietje. Zo van die vrouwen die heel goed kunnen koken. Heel goed. Dan zeg ik van die, mensen lief. Het is een brave jongen. Het gaat leuk worden. En ik begin dan aan mijn nek tegen al die vrouwen. Ze kijken van... Gisteren hadden ze nog een slaarzanger gehad. En dan zei ik, oké, ik zal maar mijn boekkaarten bovenhalen. Hier wat leuke dingen doen. En hier de appel opeten, terwijl ik zo geleerd. Kijk eens aan. Zo, ja.
Sorry, ik ben nog steeds aan het verwerken. Mijn hoofd kan nog niet zo snel om de informatie heen. Dat jij met je huidige act gewoon Lotto Arena meerdere avonden hebt gedaan. Dat er nu gewoon een Franse comedian jouw ding in het Frans doet. Die er ook uitziet als een soort carnavalsversie.
Inderdaad. Ja.
En dat vroeger je backup was. Ik ga jongleren. Dat moet ik ook wel even grappig.
Ja, het is enorm. Ja, het is zo gegroeid. En dat idee van dat Frans is ook gekomen uit de vraag gewoon van, kunnen dat in het Frans doen? Mijn Frans is wel oké, maar niet goed genoeg om met echte Franstaligen te werken. Die vindt wel schattig.
Want om het even te kaderen voor iemand die denkt, hé, wacht even, nu gaan we een paar stappen heel snel verder. Want jij hebt de show, of shows gemaakt, of jouw type, zeg maar, doet heel veel corporate dingen ook, volgens mij. Het gaat ook heel erg over die wereld. Dat werkt als een malle. Volgens mij is een beetje overal gespeeld waar je maar kan spelen. En ik zie laatst opeens dus de aankondiging voorbij komen dat er nu Arnaud Dubois is het volgens
mij? Arnaud Dubois, ja.
Ja, en die heeft gewoon een identiek kostuum aan als jij. Ziet eruit met, ik denk, een pruik.
Nee, dat is een echte aan.
Dat is echt waar.
Ik ga hem zeggen dat je denkt dat het een pruik is.
Sorry.
Ja, ik kan er tegen. Dus.
Maar die doet gewoon die show nu in het Frans.
Ja.
Waanzin.
Ja, en we doen hem zelfs tweetalig. Dus omdat we hebben... Ja, België is... je hebt tweetaligheid in Brussel of zo. En vaak is de discussie, er zijn 30% Franstaligen. De mensen van Brussel meestal kunnen wel Nederlands verstaan, maar mensen van Luik of Mons of echt de diepe Ardennen kunnen gewoon geen Nederlands. Dus als ze dan entertainment brengen, is het altijd discussie of waarom was dat in Vlaanderen anders dan in Wallonië? En zeker in Brussel is dat altijd politiek gevoelig. En nu staan we samen op het podium en ik zeg goeiedag en hij zegt bonjour. Hoe is het met jullie? Comment ça va? En dus we hebben gewoon zoiets. En dat is het. En daar is, ik weet niet hoeveel vraag naar. En daar is, ik ga daar ook iets van vertellen.
Wauw, wat een rare man. Ik is dat je gewoon met je eigen dubbelgang. Oké, vertel.
Ja, wacht maar. De grap daar is. De jongen heeft gewoon... Dus wij waren al een tijd met dat idee. Dus ik kreeg vragen en ik kon dat niet doen. Mijn agenda stond vol. En eigenlijk, mijn Frans was ook zo. En plots krijgen we vragen binnen van, ik wil dat doen. En ik ontmoet die kerel, en die ziet er sympathiek uit. En die heeft al van alles gedaan in zijn leven. Zo Club Mets Monitor, zo Jean Géo noemt dat, Jean die organisateur. En dan ben je zo animator, sta je op het podium. Die heeft zo voor 10.000 man nog zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. En die zit in de sales, in de sport, in de corporate. Die is geknipt. Comedian, weten we nog niet, maar we gaan zien. Dat is echt wel een durver en die doet wel iets. En die kan improviseren. En dan... De grap is van... hoe gaan we die dan opleiden? Ik zeg, misschien de beste manier van op te leiden is gewoon dat je mij nadoet. En kom mee op het podium. Die zegt, oké, dat is geen probleem. En die is perfect tweetalig. Dus ik zeg bonjour. Ik zeg goeiedag. Hij zegt bonjour. En we gaan het hebben over ellende. On va parler du misère au boulot. En hij vertaalt simultaan. Gewoon. Terwijl, en ik zeg, ja, dat is uw training, dus we gaan dat een paar keer doen. We hadden enorm geluk. Na corona was er enorm veel bedrijfsevent. De budgetten waren oneindig, want ze hadden 2 jaar kunnen sparen. En wat, alles was goed, die periode. Echt, je moest niks van credits hebben. Alles was gewoon goed. Ik zeg, ja, ga gewoon mee op het podium. Het is toch maar 50 man of 100 man. Wat kan het ons schelen? En die heeft gewoon tijdens de voorstelling zijn training gekregen van mij. Dus, en dan kregen we de reactie van... Jullie zijn wel echt heel goed op elkaar ingespeeld. Dat vraagt zeker heel veel oefening. Ja, ja, we hebben echt wel maanden bezig. En die heeft gewoon die act geleerd van mij.
Dat door goed.
Mij. Ja, hij heeft natuurlijk ook de tekst volledig uitgeschreven gekregen. Hij heeft wel geoefend. Maar heel de ins en outs en de dingen...
Maar, en ik vond het natuurlijk fantastisch dat hij het zo goed oppikt en dat het zo goed gaat. Maar is het ook wel eens niet goed gegaan? Dat hij iets vertaalt, maar gewoon misschien net de verkeerde woordkeus. Want dat kan toch...
Ja.
Want dat lijkt me zo raar als er dus jouw dubbelganger... dezelfde show staat te spelen in een andere taal en een grap waarvan jij weet, deze werkt gewoon altijd, doet het opeens beduidend minder of zelfs
ja,
niet.
Ja, wel, er zijn zo vertalingen zoals, ik doe die show ook in het Engels, hè, zo, er is de manager met de BMW die er altijd is. Nou, lang verhaal is dat kort samengevat, een irritante mens. En in het Nederlands klopt, als je zegt irritante man, is dat ietsje zachter dan irritante mens. Allee, in het Vlaams is dat, als je dat zegt, is dat echt een verwijt.
En Nederlanders zullen denk ik ook de gevoelswaarde van irritante mens nog wel oppikken.
Ja, die pikken dat op. Als je zegt irritante man, is dat al iets meer literair. Ja. Allee, is dat iets braver.
Ja.
Maar in het Engels moet je ervan maken, irritating prick.
Ja.
En prick is lul. En dat is al ietsje erover. Dus dat is, en in Frans is het een emmerdeur. En merde is het woord voor stront, voor kak. Dus in een bedrijfscontext is dat al ietsje lastiger. Dus,
ja.
Maar het blijkt wel dat emmerdeur het beste woord is. Ondanks het feit dat het in een bedrijfscontext, waar dat typisch hij nog gespeeld heeft, mag het wel op een of andere manier. Omdat je lacht met de baas.
Ja,
als je
ja.
Snap je? Het is...
En wat grappig, want puur weer op klank... En sorry, dit wordt heel erg comedy-neurderij. Maar comedy prick, of irritating prick, zou ik denken, lekker. Want die eindigt op een K en prick, dat is gewoon een lekker woord. En een emmerdeur vind ik veel te zacht. En
een emmerdeur is echt wel... zet een emmerdeur, dat is echt een iemand die iedereen op de zenuw werkt. Dat is echt een heel vervelend type, die niet te verbeteren is ook. Dat zijn die subtiliteiten die we moeten vinden. En in het Engels is het dan gevoelig, omdat heel die Anglo-Saxische dingen... Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is heel woke aan het worden. Alles wordt gevoelig. Maar de mensen lachen, maar ze durven niet meer lachen.
Ja.
En vooral het management lacht niet meer. Maar de mensen, de gewone mensen lachen ermee natuurlijk. Hè, omdat die hebben iets van, ja, kijk al dat protocol.
Ik had ooit een voorgesprek voor een bedrijfsoptreden. En dat was ook in het Engels, een internationaal bedrijf. En die vrouw vertelde dat, en dat was nog in corona, dus ze moest online. Ja. En die vertelde dat ze al van alles online hadden gedaan. En die ging echt door de grootste moeite om uit te leggen dat een Indiaanse medewerker een Bollywood-workshop aan de rest had gegeven. Het wilde ze een voorbeeld geven, maar ze ging zich heel erg indekken voor het voorbeeld. Ja, maar we snappen nu dat je gewoon vertelt wat er is gebeurd en dat er geen negatieve context of zo aan zit, maar inderdaad zo...
Ja, of zo bij bedrijfsoptreden. Het is... Niet direct bij mij gebeurd, maar dat ze kwamen. Kan je ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt tijdens jouw optreden? Want iedereen moet zich veilig voelen. Waarom? Ja, we gaan straks 5000 mensen ontslaan. Dat is toch... Dus ik moet ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt, maar jullie gaan wel 5000 mensen ontslaan.
Dit is... En we gaan
dit ongetwijfeld... is echt, hè? Dit is echt, hè?
Oh, ik geloof je zonder meer. Want we gaan het vast over meer bedrijfsdingen hebben die jij hebt gedaan.
Ja.
Vooraf zaten wij te praten toen ik aan het opbouwen was. Zei, ja, maar zijn niet alle verhalen al verteld? Zei, dat maakt niet uit, want iedereen beleeft ze anders. En ik verbaas me zo. Gisteren nam ik met iemand op. Die vertelde ook een verhaal over een bedrijfsoptreden. Waar ook de mensen vlak daarna te horen zouden krijgen dat er mensen uitgingen. Ik heb zelf dat soort shows gedaan. Ik heb ze vaker gehoord. Wat is het toch in de hoofden van managers dat je denkt, we gaan een heleboel mensen ontslaan. Weet je wat we ze als afscheid meegeven? Een met comedy een comedian. Show.
Ja, ik heb het ook voor gehad in een bedrijf waar ik gewerkt heb. En daar was net een nieuwe topmanager. En die had aangekondigd, letterlijk op die manier, kijk eens naar links. kijk eens naar rechts, tegen alle directieleden. Een van de mensen, links of rechts, gaat gewoon er niet meer zijn morgen. Oh, en op hetzelfde moment hadden ze in het atrium, dus waar dat de refter is, waar dat hier, hadden ze yogalessen. Stonden daar zo van die tai chi yoga te doen om kalm te blijven. Maar dat is... Ja, ik denk na over die dingen. Het is nu... Nu heeft men de neiging van eigenlijk de dorpsstructuur in het bedrijf te leggen. Dus de veiligheid dat je hebt van je dorp van vroeger, waar dat je vroeger met je echtgenoten of met je partner of met je buurman sprak, het gesprekje over de Haag of eventjes met de oude man op de bank ging praten. Eigenlijk dat soort veiligheidsgevoel wil men nu in een bedrijf steken. Maar dat klopt niet, want er is een machtsverhouding. Elk moment kan uw baas zeggen, je ligt buiten. En de hele illusie is er dat uw werk zich veilig moet aanvoelen. Maar dat bestaat niet, want die veiligheid is er niet. Nee. En die illusie wil men hebben. Ze denken van, zolang dat ik hier werk, ben ik veilig. Maar dat is niet zo. Dus er is iets, een volledige redeneringsfout in. Je kunt elk moment weggaan van dat dorp dat gecreëerd wordt. Het is een artificieel dorp. Snap je? Dus, en ook, wat is de illusie? Ik heb de gedachte van die dat uitgevonden heeft, dat een werk veilig moet zijn, is of, en dat je je elke dag moet goed voelen, die is toch nog nooit getrouwd geweest. Hè? Want in een huwelijk voel je ook niet elke dag goed. Hè? Hoe kan je dan nu garanderen dat iedereen zich... dat is een illusie. Maar ik denk dat het uit een maatschappelijke nood komt, dat mensen zich ontredderd voelen en eenzaam en dat het werk dat dan moet opvangen. Hè?
Ja, wellicht.
Maar de hele absurde is werkelijk van als comedian... Comedy is risico, want je gaat altijd redeneringen aangaan of gedachten hangen of net buiten de rand, op de rand van het gebied, dat mensen denken, daar zo had ik nog niet bekeken. Of ja. Dus comedy is in wezen altijd risicovol.
Nou ja, en ook al maar ook over zo'n grap, de manager met een BMW, de irritante mens.
Ja,
dan voelt de irritante mens zich al niet meer veilig.
Ja. Ja, en het raar is, dus ik heb eenzelfde stukje over vrouwelijke bazen, en dan moet ik eerst inkleden. En het komt erop neer dat ze allemaal gefrustreerd zijn. Dat is de joke. En het ding is, ik heb er mijn hoofd al over gebroken, als ik zeg van de baas rijdt mij een BMW en hij is er altijd, dus hij maakt iedereen ziek, dat is een dikke lul. En iedereen vindt, applaus, ja, geweldig. En ik zeg dat van een vrouw, die is er altijd, dan zegt ze, ja, maar ja, ze is wel nog altijd zwak. Dan mag je niet meer lachen. Dus je hebt het principe van, je mag lachen met mensen die boven jou staan, maar een vrouw die manager is, staat nog altijd niet boven jou. Die blijft ergens slachtoffer.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Dus die heeft ook de macht om 5000 man te ontslaan, die vrouw. Maar toch blijft dat... Ja, dat is toch, blijft gevoelig ergens. Maar ik overdrijf nu een beetje in... Ik merk in Vlaanderen en zo dat alle vrouwelijke topmanagers waar ik al voor gestaan heb, die hebben absoluut geen probleem. En ook in Azië of zo. Dus ik heb nog voor een Japans bedrijf iets gedaan. En die zeiden zelf, we're the company of bad English. En go ahead. En die vonden alles keigoed. En het is enkel die Angelsaksische wereld, Amerika, Engeland, die daar echt stijf aan de stress staan van er gaat iets gebeuren, dat gezegd wordt, dat niet veilig is. Maar hier, we hebben 5000 man geschrapt in die Excel-file. Dat is wel oké.
Okay. Ja. Nou ja, het is misschien ook de onvoorspelbaarheid met wat ga je precies zeggen en wat gaan ze doen.
Ja, nee, het is... ik denk niet dat... Wij hebben dat niet in ons genen, de Vlaming. Wat ik vaak merk is, van als dan een Vlaamse afdeling of een Belgische afdeling is van een grote groep, zeggen ze van, doe maar wat dat je wilt, wij coveren nu wel. Zo van, als ze klachten krijgen, we regelen dat wel. Dus gaan, hè, jongen, gaan. Hè. Dus dat is heel Vlaams. Zo van, we weten dat het fout gaat zijn, maar we regelen dat onder ons.
En heb je ook wel eens bij corporate shows of andere shows de irritante mensen in de zaal gehad? Dat die daar ook echt vervelend werd? Want dat zijn natuurlijk ook de mannetjes die zich...
Ja,
die het slecht kunnen hebben. Want jij zit op het podium en je hebt de aandacht en het licht.
De meest irritante is als het stil is, die zo daar zit. Tss. Na elke grap zo. Tss. En iedereen hoort dat. Maar eigenlijk, het meest irritante eigenlijk bij corporate optreden is dat vaak dat een cadeau is van de baas. Het loopt altijd slecht af als ze zeggen van we hebben hier een consultant en die gaat het hebben over positief feedback geven over de werkvloer. Maar het is eigenlijk Arnold van den Bossen. En niemand weet dat, dus ze hebben mensen uitgenodigd. Ze denken dat het een consultant gaat zijn over positief feedback geven, waar dan niemand zin in heeft.
Nee.
En dan denken ze, ja, dat gaat leuk worden, want wij, het gaat eigenlijk een comedian zijn, maar we zeggen het niet tegen het publiek. Dus in de aankondiging zelf zeggen ze nog van... En dan kom ik op van... En ik zeg dat altijd, maar doe dat niet, want de helft van het publiek heeft dat gewoon niet door.
Nee.
En die zitten hier al tegen hun zin. Dat klopt gewoon niet. Ja, wat is toch een leuke grap? Nee, het is geen leuke grap. Want
oh, maar dit
gaat,
is...
Dat gaat niet werken.
Ook iets waar ik me altijd over blijf verbazen en me blijf opwinden... Dus het idee dat een comedian als verrassing, dat werkt.
Nee.
En het maakt niet uit wat de context... Ik snap de gedachtegang dat ze bij jou zeggen... we doen alsof het gewoon iemand is. En, ja. Maar je hebt fake speakers die dat doen.
Ja.
Maar die afficheren zich met een reden als fake speaker.
Omdat dat deel is van de act.
Exact. Ja. En dat is bij jou niet.
Je kan toch gewoon zeggen... Ik denk dat een Duitse professor is... en uiteindelijk blijkt het de vriend te zijn van de baas. Allee, zo. Dat zijn hele leuke dingen, ja, bij fake speakers. Absoluut. Ja, dat is zo... Als het management probeert grappig te zijn, dan loopt het verkeerd vaak. Of als ze door mijn tekst willen gaan, van weet je wel zeker dat het grappig is, en dan weet je van, ja, dat doe ik niet meer. Vroeger deed ik dat nog zo vooraf, een voorgesprek, maar dat doe ik allemaal niet meer. Want, of ik heb zo een tijd gehad dat ik mensen uit de zaal nam en die hadden dan zogezegd een sms naar mij gestuurd met een hele domme vraag. En vaak was dat van, ja, is er zo'n beetje populair type hier of iemand die een beetje opvalt, die een of andere, ja, die altijd centrum van de aandacht wilt zijn of weet je iets. En meestal kreeg ik namen en dan had je zo van die netwerkorganisaties, bij ons is dat VOCA of iets dergelijks, of Unizo, dat zijn zo'n organisaties die bedrijven bundelen en dan evenementen voor doen en hun belangen verdedigen, whatever. En die hebben daar 2 weken over gedaan om die namen door te geven en uiteindelijk gezegd van, we gaan het niet doen, het is te risicovol. En de eerste ding was van, ja, het ging dan over relaties en de eerste opmerking was van, geef je ook privé-sessies? Dat was zo, ja, tuurlijk, zo, een vrouw die al wat aantrekkelijk was, dat was het eerste dat ik nodig had en dat... En dat lukt gewoon niet. Maar eigenlijk het meest vervelende met die verrassingsoptredens is dat iedereen daar tegen zijn zin zit.
Ja.
En dat er gewoon geen reactie is. En je weet, verdorie, ik heb hier vorige week gestaan in een cultureel centrum, 400 man of wat, die zaal plat van het lachen. Of ik stond gisteren in een café, 50 of 80 man. Supergezellige show geweest, hè. Dus nog iets gedronken samen, leuke interactie. En dan sta je en er gebeurt niks. Maar echt geen reactie. En je weet van, dat is hier een politiek bedrijf. Hier durft niemand te tonen wie hij echt is.
Ja.
En wat doe je dan? Je doet iets 60 minuten. Ik kijk dan van, de factuur. Oh ja, oké. Okay. Daar kunnen we even tegen en ik ga naar huis. Ik doe nog een beleefd bedankje. En dat is... Ja, dat gebeurt minder en minder, hè, maar...
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast, dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Vooral de grootste fout bij corporate is de verrassing. De verrassing. En eigenlijk, als je weet van ze gaan eten en dan gaan ze ook nog de directeur iets laten zeggen en dan nog de financier en dan de gepensioneerde nog een award geven en dan gaan we die... En dan, maar normaal gezien gaat het een kwartiertje duren, ze.
Oh.
En dan, ofwel duurt dat een uur, ofwel duurt dat 1 minuut. Dus, en ik heb geleerd met dat soort toestanden dat ik altijd minstens een half uur op voorhand moet klaarstaan. Want dat is zo typisch van, ja, ik ga zeker een half uur speechen en dan die ook nog. En dan blijkt dat ze elk 5 minuten gedaan hebben. En dan komen ze op mijn deur kloppen. Ja, Arnold, is dat nu? De publiek zit te wachten. Ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Ik heb mijn kostuum niet aan. Allee, de micro is niet klaar. Allee. Ja, maar kom gewoon op. Doe iets. Echt.
Maar als bedrijven hun hun cijfers voor het volgende jaar net zo slecht zouden voorspellen als de duur van hun speeches,
ja,
dan was er geen enkel bedrijf meer overeind.
Nee, inderdaad.
Wat is dat uit vijf? Nou, het is 5 minuutjes. Uren.
Uren. Geleuter. Ik heb ooit een minister voor mij gehad, een minister van Onderwijs. En die kwam toen met zo'n heel zware bak zo. En die was te laat, moest eens eerst 1,5 uur wachten. Ik vroeg, ja, moet ik niet zo... Moet ik niet voelen? Nee. En dan kwam die toe zo. Die strompelde naar voren. En dan ging het over het beleid van het onderwijssysteem van Vlaanderen. Had hij zo'n bundel papier mee, die zat neer en die las elk papier af. Gewoon zo, tak, tak. En dat bleef duren.
Oh,
en dat bleef duren. Mensen lief. En dan, die zaal wil gewoon of gaan roken, of naar het toilet, of eten, of drinken. Die heeft daar meer dan 1,5 uur gespeeched. En dat ging nergens over. Oh, mensen, en dan, nadien moet je dan komen. Ja, het is comedy. En hoe is het met jou? Hey, vond je het leuk? Lala.
Ja, want hoeveel ruimte is er binnen jouw show om zo crowdwork te doen, zeg maar? Want het is natuurlijk wel een beetje de uitstraling, ja, alsof je wel een consultant bent met
ja, ik begin altijd met crowdwork. Maar als het onder nul zit, is het heel moeilijk om een crowdwork daar bovenop te krijgen. Als de mensen gewoon moe zijn, of ze hebben er geen zin in, of ik sta voor een gemeente die vindt dat personeel goed gewerkt heeft met COVID, en dan krijgen ze eerst een speech van de burgemeester, de waarnemend burgemeester, de schepen van cultuur, de schepen van dit, en dan... En je ziet die mensen, tik, het is hier toch een gratis vat. Er was hier een gratis vat aan mij beloofd. En dan, maar voordat we aan bier beginnen, hier staat het bier trouwens, dames en heren. Eerst comedian Arad van den Bossen, en die gaat 1,5 uur vullen. Oh, kom aan, alstublieft. Ja.
Sepp Thoremans had ooit de schitterende uitspraak: ik wil niet het schild zijn tussen de mensen en een gratis vat bier.
Ja, inderdaad. Ja, zo. Dat is het tegen, ja. Absoluut. Absoluut. Ja, dat zijn dingen die... Ach ja, dat gebeurt. Maar vaak is het... Hoe langer dat we het doen, samen met management, hoe meer dat zij ook een neus krijgen voor van dit is shit, dit gaat niet goed komen. En dan weigeren ze gewoon. Dus dat zijn vooral dingen van de beginjaren. Soms gebeurt het nog. En dat het gelukt is bij de organisator om het toch te verknoeien. Want wat de organisator niet beseft, is dat... Die denkt van ja, het is even eventjes comedy, dat lukt wel. En een comedian kan alles. Hè. Of er nu een bom ontploft. Met een comedian komt het wel goed, maar dat is niet zo. En ze denken dat je in elke omstandigheid kan spelen.
Nou, ja, dat is ook onze eigen schuld, omdat we natuurlijk eruit laten zien alsof het heel makkelijk is.
En dat is dan het management of het boekingskantoor die echt een heel strikt kader moet zeggen, die echt een optie, zo een selectielijst moet maken. Hoeveel mensen gaan er zijn? Hoe zitten ze wel neer? Wordt er gegeten? Wordt er bediend? Is er een soundcheck terwijl de coma bezig is? Dat heb ik nog gehad in het begin. Dat je zo aan het comedian zijn en naast jou is er de belangrijke band die zo... basdrum. Soundcheck. Terwijl je bezig bent. Ja, jongens, het is nu aan mij. Ja, trouwens, van waar ben je? Echt verschrikkelijk, man. Of dat je tussen de instrumenten moet staan van de band. Dus dan,
ja.
Die komen dan met 12 man toe. Allemaal die doen niet alleen dwarsfluit, maar ook zo alle soorten fluiten. En dan 15 gitaren. Moet je daartussen staan met mijn bord? Zie je die artiesten zo... Durf je bord niet te laten vallen, hè, maat? En het type is ook zo dat die mannen dan 1 volledige dag aan het soundchecken zijn. En als comedian is dat check, oké. Okay. Maar zelfs dat lukt niet. Dat die heel die bende, heel die techniekers zijn bezig met alles. En nog wat aan het bellen naar elkaar. En van. Ik heb gewoon één micro. Wie doet hier het geluid eigenlijk? Dat is zo typisch. Bij die, ja, heel veel van die bedrijfseventen zijn ook vaak op het laatste moment geregeld door de secretaresse. Die dat gewoon op haar bord krijgt.
Ja.
En ze moet het maar geregeld krijgen. En, oh, mensen lief. En dan weet, het enige dat helpt, is dat je act zo simpel mogelijk is, technisch, en dat je zo flexibel mogelijk bent. En dat is ook de reden dat ik zo... Ik heb zelf mijn bord mee, mijn micro, ik heb alles mee. Ik kan dat gewoon zelf op het podium zetten. Ja. En daaraf weer weg. Dus wat ik ook soms gehad heb, dat bord heeft mij soms nog geplaagd, dat op het podium staat.
Ja, de flip-over.
De flip-over, ja. En ik wil gewoon naar huis. Maar dan hebben ze mij niet gezegd, ja, maar de burgemeester of de investeerder, of er komt nog een Indische goeroe spreken. En dat hebben ze mij niet gezegd. En dat bord staat daar. Ik wil gewoon naar huis. En dat duurt dan nog 2 uur. Ah, en dan blijven ze maar speechen en doen.
Dus ik heb in mijn nekt gewoon dat ik dat bord meepak van de boot.
Al wat goed.
Ja, hup, en weg. Ja, dat was... Anders moest ik daar blijven of dat ik gewoon niet meer binnen kon in mijn kleedkamer of zo. Ja, dat is... Met zo'n bedrijfsevent, zo heel die zaal ziet er heel chic uit. Maar vaak, backstage, is dat één grote wanorde. Dat ik zo in de keuken moet omkleden tussen twee frietketels. En daar zijn allemaal van die flexijobber. Mensen die zo voor die dag ingehuurd zijn, enkel om glazen af te ruimen. En die mensen weten niks. Snap je? Dat is hun fout niet. Maar dat is één grote chaos. Ja. Ik sta daar ergens tussen. En dan blijkt dat er nog zo een ballerina-groep komt. En zo nog entertainment. En die leggen hun kleren op die van mij of verplaatsen ze. Ik ben dan kwijt. Of ik kom zo'n kleedkamer binnen, staan er zo vijf meisjes in Tom kleden, vijf danseressen of violisten of ik weet niet wat. Oh, mensen lief. Ja, daar denken ze dan niet aan, hè, dat artiest backstage moet ook iets... wachten.
Of ze denken er wel aan en denken, ja, maar je moet even, dat kan toch ook wel...
De gehandicapte toilet.
Wat is het belangrijkste? Dat niemand het ziet. Oké, dan doen we het in de keuken, dan kan het daar wel.
Nee, tussen twee frietketels gewoon. Of mensen lief. Of zo optredens dat ik bezig ben. En ze hadden de deur van de keuken achter mij gezet. Allee, die stond daar al, maar ze hadden mij voor de keuken. En dan moest er bediend worden. Dus elke twee seconden ging die klapdeur open en kwam er een bediening. Zo iemand met een schotel, hup, en zo met glazen. En iedereen zo, voor wie zou die duvel zijn? En die Grimbergen. Maar van achter mij altijd, dus ik zie die nooit komen. Dat is zo. Of, dat was dan op een trouwfeest. Ik doe mijn ding. Verrassingsoptreden. Ja, dat begint al goed. Dus die mensen zitten daar tegen hun zin.
En je speelde op een huwelijk?
Ja, op een huwelijksfeest, ja. Ik had zo'n dingen rond relaties vroeger. En dan, in één keer staat daar zo'n cameraman met zo'n een monster van een camera, zo echt zoiets van een meter groot, voor mij... Mij te filmen, ja, want die is ingehuurd voor goed beeldmateriaal. Die staat voor mij, achter mij, naast mij. En dan plots aan mijn kruis staat die te filmen van onder naar boven. Ik zeg, maar dat was toch niet afgesproken? Het enige, ik zeg altijd van, neem je foto's of zo, of kom je filmen. Je hebt de beste beelden in het begin, dan is het interactief. En heel de setting heb je gezien. De camera, de flip-over, mijn kostuum. En mensen die lachen en hun handen omhoog steken. Voor sfeerbeelden is altijd het best... Maar begin alsjeblieft niet mij midden in de nacht op het podium te kruiken. En zo, en dan zo, op die camera stond dan nog een lamp zo. Ik heb dat in mijn ogen. Gewoon voor het publiek. Zeg, ik ben hier wel bezig. En die zegt niks en die blijft gewoon met... Oh, mensen. Dat trok op niks.
Ik ben ook altijd gefascineerd door de overtuiging bij fotografen en videografen dat ze onzichtbaar zijn, omdat ze een camera inderdaad. Hebben.
Omdat ze zwarte kleren aan hebben.
Maar ik ben in het zwart en ik heb een camera.
Flash. Maar de goeie, meestal kan ik wel vooraf brieven en die luisteren. Ik zeg, ja, doe het zonder flash, maar in het begin 5 à 10 minuten en dan... zo kan ik het regelen.
Maar zijn dit ook dingen, bijvoorbeeld, weet je, dat er zo'n klapdeuren achter je zitten waar de bediening doorkomt. Zijn dit dingen waar jij makkelijker mee om kan gaan of mee om mee te gaan als het gebeurt doordat je dus in het begin de bruine cafés...
Ja,
en
absoluut.
Want daar heb je... Ik heb het ook wel gehad. De barcode in Leuven, wat natuurlijk ook een gekke plek altijd was. Daar stond het podiumpje... Wat ook volgens mij niet meer was dan een plaat hout van 1x1. Ja. Maar ook zo'n beetje naast de deur.
Ja, absoluut.
En dat soort plekken heb je gewoon in het begin.
Of helemaal in het begin was het zo... Ja, we hebben comedy gedaan. Gisteren was darts. Vandaag comedy. Ja, het is nu juist uit met mijn lief. Ik heb geen reclame gemaakt. Maar je hebt hier Julien, André, Louis. Die zitten hier elke dag. Dus doe maar iets, hè. En dan... Dus de pilaren, hoe zeg je, de mannen die elke dag daar zorgen voor de omzet van het café. Dus om 5 uur of 4 uur 's middags zijn ze er al. Op het optreden is om 8 uur. Die zijn al ladder zat.
Ja.
Zo, homo. Hey, ik heb ook een grap. Dat was in het begin zo. Hè. Maar ja, wat krijg je? Je krijgt een dikker vel. Hè. Dus, en ik denk dat je dat nodig hebt, ergens ook om de realiteit... relativiteit van uw beroep te zien, want de ene dag sta je dus voor 1000 man, 500 heb je een fantastisch applaus, En it keeps you down, hè, als je zo dan weer... Dus ik heb Humo's Comedy Cup gewonnen, dan interview, pers en dit en hetgeen. De volgende dag sta ik dan in een café, dat was 10 man, dat 1 centimeter gesneeuwd. En niemand weet wie dat je zei. Niemand ligt er wakker van wat dat je daar komt doen. En maar je hebt wel op tv geweest en dit en hetgeen. En dat is ergens wel iets heel gezond voor je, ja, voor je mindset. Omdat je anders gaat blijven zweven. Allee, ik kan goed voorstellen, mensen zoals Beyoncé of die echt supersterren, waar dat die op komen, het is altijd super afgewerkt. En op de duur krijgen van die waanideeën in je hoofd dat je echt belangrijk bent. En als comedian is dat niet. Allee, je merkt, er is altijd een optreden dat je merkt van, eigenlijk ligt hier niemand wakker van mij. Eigenlijk besta ik gewoon niet. Ik moet gewoon zorgen dat de mensen een uurtje lachen. En dat is mijn stijl. En dat is wel ergens het goede eraan. Maar ik geloof wel heel sterk dat je die fase nodig hebt als comedian om dat veld te kweken. Ik geloof niet dat je kan try-outen of je stijl leren in kleine zalen van theaters of in... Snap je? Dus de grote zaal, de kleine, de voor 100 man. En dat daar de stijl geleerd wordt... Ik denk dat...
Nou ja, een deel leer je daar wel, want je leert hoe je speelt in zo'n grote zaal voor zo'n groot, ja, publiek, maar omgaan met opeens een camera in je gezicht,
ja,
ja, dat leer je toch een stuk sneller als, ja, je voor die 4 man die aan het oog zit of
ja, in, inderdaad, en dan
in een huis waar iedereen denkt, oké, maar wanneer stop je, want er is dadelijk een gratis vat.
Ja, inderdaad, of het dessertbuffet is er al. Met muziek bij, zo, nu nog niet, jongens, de comedian is nog bezig. Ja, het is... maar ik geloof sterk dat je dat nodig hebt. Ook voor je mentale gezondheid te weten van... Eigenlijk is het allemaal niet zo bijzonder wat ik doe. En je kan tegen een stootje. En het geeft ook wel genoegdoening dat als je uit dat circuit komt en je staat dan in een grote zaal, heb je het gevoel dat je echt iets bereikt hebt. Zo. Mm. dat is goed voor... terwijl als je van de eerste keer... stel dat je een bekend tv-figuur bent en je begint van nul, maar je bent gewoon leuk op tv en je hebt direct grote zalen. Ik merk dat die mens niet dat... Omdat ik in de sector zit, ik merk als ik zo iemand zie, die zaalshow is niet gemaakt door iemand die ellende gekend heeft en die... Neem het BV's, gaat wel de bekendheid weg en...
Nee, ja, ik heb, zonder namen te noemen, maar in Nederland iemand gezien die al een enorme carrière heeft en heel bekend is en die ging het theater in en die deed een try-out en dat werkte niet.
Nee.
Die eindigde en ook zei, ja, maar fuck jullie, man. Ik ben beroemd en jullie niet.
Ja, come on. Dat is toch... Oh.
Ja, sorry, maar het is nog steeds hier een comedyavond. Dus als je wil dat die mensen lachen, zou je toch echt gewoon... En
het is een stijl, hè. Het grappen moeten brengen. Dat je moet leren. Ja, dat vind ik... En je leert het vak door... Dat is zoals een start-up is in een garage eerst. Hè? Bij papa of mama of in uw appartement, in de kelder of zo. Dat is een start-up en... Comedy is hetzelfde, hè? Dus dat begint in een keldercafé of ergens in slechte omstandigheden. En zo groeit dat eruit. Hè? En wat daar overleeft, overleeft ook in een grote zaal. Hè?
Ja.
En dat moet het niet hebben van een externe bekendheid of dat ergens anders gecreëerd is. Hè? En dat vind ik wel cool. Ja, ik vind dat... En daar leer je echt een stijl. En je leert daar ook van, want dan krijg je iets van... het was een slecht publiek. Het was... Nee. Je moet eerst voor dat publiek kunnen scoren. Ja. Als je daar onthouden, dan gaan ze je ergens anders ook onthouden.
Nou ja, natuurlijk, je kan een zaal treffen die of al helemaal suf geluld is door alle speeches van tevoren, of door een zaal die door samenstelling gewoon...
Ja.
Maar dan heb je dus ook geleerd hoe je daar...
Ja.
Moet aanpassen of iets anders moet doen. Of in het ergste geval te zeggen, hebben jullie 3 ballen liggen?
Ja, of ik doe hier mijn uren. En dan is het gewoon een open repetitie dat ik doe. Dan doe ik het zo. Je hebt 60 minuten gevraagd. Ik heb het gedaan. Voilà. Ja. Dus,
je zei, die start-up die begint in een garage. En met comedy begin je op slechte plekken. Wat is de slechtste of de raarste plek die jij uit je hele carrière kan herinneren waar je ooit gespeeld hebt?
Ik heb er zoveel. Maar spontaan kwam, omdat ik dacht dat we gingen hier dat interview doen vandaag. Ik heb ooit eens een verschrikkelijk slechte plek gehad in Nederland. Dat was een of andere, ze noemen dat herenclub. Dat bij ons is dat Rotary of zo.
De serviceclub.
Serviceclub.
Ja.
En die had een hele grote zaal. En ze deden dat elk jaar elke man moest in smoking zijn. En ze hadden mij gezegd, ja, doe een 20 minuutjes of zo, dat is wel leuk, of een half uurtje, en te gaan nog entertainers zijn. En al die mannen waren ladderzat. Maar ladderzat. Rechtstaand, bediening van bier, gratis bier, heel de avond. En ze hadden het lumineuze idee gehad van de presentatrice was dan een ex-topmodel of zo'n ex-Miss Nederland. Dan hadden ze zo'n act met violisten uit Rusland in bikini. Die daar stonden, ze van die babes.
Oh,
dus
was verschrikkelijk.
Één babe-avond na de ander. Dus telkens dat die babes opkwamen, die presentatrice...
Allemaal babes.
En dan kwam Arnold van den Bossen. Die mannen waren al ladderzat. Dus ja, je moet weten, dat was 500 man aanwezig of zo. Allemaal straalbezopen, rechtstaan. En die hoort zo, gewoon, sorry, één grote galm in die zaal van lawaai dat gemaakt wordt. En zo, je ziet twee tafels die een beetje lachen. En de rest kan mij gewoon niet horen. Dus die speakers staan niet luid genoeg om daarover te geraken. En dan dacht ik van, wat sta ik hier in godsnaam te doen, jong?
Ja.
En dan kom je van het podium. Ja, leuk, dat was echt goed. Dat is zo'n goede act. Zo.
Maar ook even, wat gebeurt er bij jou? Want je komt hier aanrijden met je flip over. Ja.
En je kostuum. En, kostuum, ja.
En je ziet deze setting.
Ja.
En dan denk je, oké, ik moet hier dadelijk.
Ik moet hier dadelijk en dan ga ik naar mijn kleedruimte. En probeer ik het daar wel leuk te maken met andere artiesten. En dan weet ik, ja, ik ga 20 minuten in de hel in. En ik doe 20 minuten en weg. Allee, ik kan die switch wel maken. En dan een ander verschrikkelijk optreden. Dat was voor een serviceclub ook, op een restaurant. En dan begint de voorzitter met de speech. Ja, toch even een woordje. Allee, onze penningmeester is gisteren na een slopende ziekte van een jaar overleden. Allee is altijd een trouw lid geweest. Daarom 1 minuut stilte voor Allee. Dank u. We hebben toch besloten, het leven gaat verder. Dus we dachten, gaan we Arnoud vragen of niet? We hebben hem toch gevraagd. Arnoud, het is aan jou. Zo, en dan zie je zo een paar vrouwen. Allee, was toch een mooie man. Zo'n lieve man, nooit gezien. Dan, ja, wie heeft een relatie van jullie? Wie is er single? Wie,
zo, ik weet dat er één iemand single is.
Ja, voilà. Oh, verschrikkelijk. Oh, mensen lief. Dat was zo erg. Of, typisch die organisatorische dingen. Dat ze, in België doen ze nog altijd veel in tenten. Pensekermissen, als je dat woord kent. Dus dat zijn,
ik ken het, maar omschrijven van
ja,
wat het is.
Dus dat zijn kermissen in een dorp. En typisch zetten ze dan een of andere feesttent. Dat is zo'n rechthoekig, lang, witte tent met houten stoelen in. Houten banken en tafels. En dan, dat staat dan op gras. En alles kraakt. De plankenvloer kraakt. Daar is een bar in. En daar doen ze dan muziekoptredens in. Of misschien Sinterklaas komt daar. En ook comedy. En daar is het idee gehad om... Er was één bar, dat was in de tent en was voor het podium. Dus ze hadden het podium gezet. 20 meter vrije ruimte om naar de bar te kunnen gaan. En dan stoelen. Dus het optreden was al gratis, de comedy. Dus je had mensen die al in de zaal zaten.
Ja.
En dus dan heb je mensen die dus hele tijd bier bestellen voor het optreden. En was dat pintje voor u? Of hoe gaar? Cola? Oh ja, we willen toch geen cola drinken? Pintjes is de hele tijd vandaag. Ah, met bonnetjes is het. Wacht, ik ga bonnetjes. Ze moeten bonnetjes hebben. Zo, hop, maar dat is zo 50 man dat van die staat te doen voor u. Daar heb ik echt gestopt met optreden. Ik zeg, jongens, dit heeft geen zin dat ik hier verder doe. Ja, en dan het management. We hebben een klacht gekregen van de organisator dat je 20 minuten niet hebt gedaan. Er waren mensen aan het luisteren. Ik zeg, ja, die heb ik toch niet gezien. Ze. Dat er mensen... Ja, dat was...
Maar wie bedenkt dit ook?
Ja, maar dat is... In het begin hebben ze nog comedy gezet op muziekfestivals. En had je die muziekbands die kwamen. En comedy was zo het opvulsel, hè, tijdens de soundcheck of de pauze. Hè. Dat was zo een, men zag dat niet als iets serieus. Hè. En ze denken, ze hebben echt de illusie van... Ja, de comedian kan alles wel dichtrijden. En die kan alles wel, dat is toch plezanter gebeuren. Dus, ja, die kan erop reageren. Ja, maar dat is... Ja, of zoiets heel irritant. Dat zijn kinderen. Op optreden. Maar er zijn twee dingen. Een koffiemachine.
Ja.
Dat geluidje. Daar raak je niet over. En als ze zo...
En dat gaat overal door. Dat is heel raar. Ja. Dat is zo één bepaalde toon. Dat is die expresso of wat is het. Of kinderen. Zo van, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk, mama. Ja, maar ga buiten spelen. Dan zitten twee kinderen buiten. We vinden de deur niet, mama. Ah, kom naar hier. Ik snap het nog altijd niet dat mensen kinderen meepakken naar een comedy optreden. Of een baby. Je kunt als mens niet op tegen een baby die zo begint... Heel die zaal, kijk, het is een baby aan het huilen. Je kunt gewoon geen aandacht erbij houden. Dat is onmogelijk. Af en toe heb ik er nog zo... En ja, ik heb er nu nog vorige maand een zo gehad dat ik zeg, maar wat doen... En die kinderen waren fans van mij. Dat was toch terecht. Ik kon ze niet buiten. Want die wilden bij mij op de foto. Die kenden mijn act van buiten, van de ideale klant. En van,
oh, wat goed.
Ja, echt 6 jaar of zo, van het eerste tot tweede studiejaar. En die kenden mijn act.
Wauw.
Ja.
Maar dat is ook raar, dat je aan de ene kant denkt, ik wil dat jullie buiten gaan, maar ze zijn ook groot fan.
Maar dat is het. Maar normaal gezien is het kinderen niet toegelaten. Hè? Dus,
Ja, je hebt ook veel, volgens mij wel in Nederland gespeeld.
Ja.
Wat is jouw ervaring met het verschil tussen Vlaanderen en Nederland? En dan zeker als je het hebt over de backstage of de ontvangst.
Wil je dat weten?
Ja.
Oh, je hebt al Vlamingen in je podcast gehad. Maar er is het eerste, het eten. Als we daarover mogen hebben... Ja, in de rider staat dat ik graag iets licht eet of zo. En in België is dat nooit een probleem. En mensen zakken door de grond van schaamte als ze geen eten hebben in België. Van, we hebben gehad vis gevraagd, maar ja, het is, we hebben het niet gezien. Het is spaghetti, is toch goed. En we hebben hier witte wijn, rode wijn, rosé. Ah, hebben we niet. Shit. Moet ik hier mijn vriend nog naar de winkel sturen? Achter... Nee, laat maar. In Nederland is dat, ik heb nog nooit eten gekregen van mijn baas. Waarom zou jij het krijgen? Echt. En wat dat zo raar is, dat zeker in een cultureel centrum, daar komt altijd de directeur in maatpak goeiedag zeggen. Begeleid door 5 vrijwilligers die daar ook iets komen doen, maar ik ben daar dan alleen. En dat, als je nog iets nodig hebt, zeg het maar. Maar ik heb al een theetje. En als je iets nodig hebt, zeg het maar. Ja, ik heb alles wat ik wil hebben. Ja, maar dan blijven ze zo staan. Moet je echt niks hebben? Nee, ik moet niks hebben. Staan er zo 5 vrijwilligers op u te kijken. Wat wil je eigenlijk doen? Niks, gewoon. Nee, ik ben goed. Nee, dan zijn die mensen gekomen voor niks. En dan zegt die directeur van de zaal zo... van welkom dat je hier bent. Zo heel formeel. En dan heb je je bonnetje al gekregen. Dat is zo'n verschil. In Vlaanderen, als je gaat spelen, die frigo staat vol.
Ja.
Met bier, cola, cola zero, Pepsi als het moet, alle soorten wijn, trappistbier.
Ik wou zeggen, want bier is niet alleen gewoon een paar flesjes pils.
Nee,
maar dat zijn trappisten, dat zijn dubbels en het is het lokale streekbier.
Ja, dan zeggen ze, je moet toch lokaal biertje een keer geproefd hebben. Hè, ja. Het gaat lekker zijn. Hè. En is het genoeg? Je hebt alles wat je wilt. In Nederland is die frigo leeg of er staat 1 flesje in. Echt 1 flesje met glas ernaast en een opener. En dat is het. En dan denk je van oké. En ik heb ooit discussie gehad met iemand. Ja, want ik heb drank nodig op het podium. Bij mij is dat gewoon een glas spa-rood of spuitwater. Bruisend water, moet ik zeggen. spa-rood zeggen jullie, wij zeggen spuitwater. En ik had 1 bonnetje. En ik vroeg, kan ik een glas water hebben op het podium? En dan vroegen ze, heb jij het bonnetje al gebruikt? Zeg,
serieus?
Want het bonnetje is eigenlijk bedoeld voor na het optreden dan een drankje te gebruiken. Dat is wat het meisje mij moest zeggen. Dat meisje heeft helaas niks te vertellen. Dus ik vraag, van, mag ik dat dan vooraf nu al uitschenken en op podium zetten? Dus die heeft er de grote baas bij moeten halen. Zijn die daar een kwartier over aan het praten?
Dat
dus dan
zie
je iemand in maatpak
echt?
Met een meisje in serveuze kostuum discussiëren over... 1 fucking glas water. En dan denk je van, maar hoe zielig kan het zijn? En dan uiteindelijk heb ik het gekregen en met de opmerking, nadien krijg je geen drankje meer. en dan zie je zo die Hollanders rond u. Nou, het is hier gezellig, hè? Gezellig. En bij ons, die gezelligheid is weg. Dat is gewoon weg, gezelligheid. Als je zoiets... dat gaat er bij de Vlaming niet in. Of... ik had nog zoiets. Ja, mijn technieker is van Brabant.
En dus het was de foyer boven. Ik was alleen in het theatergebouw, samen met de technieker. Mijn vriendin was er ook bij. En dan komt de serveuze daar van boven in het foyer. Zou u wat willen drinken? Het is wel betalend. Dat was haar opdracht, dus ze kon een pintje tappen, iets uit de frigo nemen. En wat zegt de technieker dan? Mag je ook uit de koelkast van de techniekers iets nemen? Die zei, ja, daar hebben we nog niet aan gedacht. Dus je had de koelkast voor de artiest en daarnaast de koelkast voor de technieker. Oh, en die technieker zei van, ik denk niet dat je veel werk gaat hebben. Ik ga gewoon een beetje cola geven van de techniekers. Is dat goed voor jou, Arnoud? Zeg, ja, ook water. Ja, oké, we gaan niks... Of zo echt Hollandse manieren. Dus die directeur zegt, mogen we je uitnodigen om een hapje te eten in het restaurant? En dan als onnozele Vlaming denk je van, oh, ik ben uitgenodigd. Een maand nadien, €50, alstublieft. En dan, dus na de maaltijd komt hij van, heeft het gesmaakt? Was het lekker? En moet ik iets betalen? Nee, alles, het is geregeld. En
dat is gewoon van je gage afgedrukt. Ja.
Het is geregeld. Het is als je bij ons iemand uitnodigt...
Het is geregeld,
uitnodigt,
je hebt het zelf betaald.
Ja, het is geregeld met je management. Oké, ja, dat is goed. We hebben het geregeld. Maar is het dan betaald of niet? Geregeld, ja, het is gewoon gefactureerd. Of zo, wat ook een ramp is, is in de zomer aan zee spelen. Dan heb je zo allemaal mensen die daar een maand zitten aan zee of twee weken, die hebben niks te doen. En dan gaan ze allemaal met een zonneslag van de hele dag ijscream en wafels eten. Ze zijn uitgeput, hè, van verveling. En dan komen ze naar een comedy optreden. En dan, ja, dan merk je aan die zaal ook van, eigenlijk is het beter dat we ze wat drank geven. En
ja, maar er is ook een reden dat er in de zomer de theaters dicht zijn.
Ja, ik doe ook niks meer in de festivals in de zomer. Ik doe niks meer. Ik heb dat gedaan. En dat is wel heel Vlaams. Het is prachtig weer buiten. Ze hebben een kaartje gekocht. Je hebt uitverkochte zaal. En de helft komt niet af. Barbecue, hè. Met de vrienden. Dat is zo Vlaams. We zijn er niet mee gerakt, jongen. Het is 5 uur begonnen, we beginnen zuipen. En we wisten dat we om 6 uur moesten vertrekken. Maar ja, ik heb dan een spijrvis boven gehaald. En het was goed. Het was echt goed. Nog een keer met de collega's en de vrienden en de familie erbij gehaald. Van barbecue, hè? Het was gewoon weer. Je moet ervan profiteren, hè, als het gewoon weer is. Dat is Vlaanderen. Ik denk niet dat gaat gebeuren in Nederland. Dat ze een kaartje kopen en
niet afkopen. Niet zo massaal. Dus er zullen wel een paar mensen dat doen, maar de meesten zullen toch... Ja, want we hebben die kaart opbetaald. Het was €20.
Ja, dus, dat er zo'n 100 man niet afkomt, dat is...
Nee.
Ja. Een optreden in het Engels werkt ook niet goed als van de 200 mensen slechts 50 Engels praten. Dat werkt niet goed.
Jo.
Ja, waar halen ze het in hun hoofd? En dan achteraf zei die bedrijfsleider tegen mij, ja, het zat hier een tafel Japanners en Amerikanen, die hebben gelachen, het is goed. Dat was de bedoeling. Maar je hebt zo'n 200 man dat daar gewoon zit van. En dat waren ronde tafels, dus de helft van het publiek zit gewoon met de rug.
Oh, maar dat is ook al een ramp.
Ja. En wat dan leuk is, is dat je dezelfde shit ziet in het buitenland als hier. Dus daar hadden ze ook een BP gevraagd, een bekende Pool. De winnaar van Polen Got Talent, een muzikant.
Oh, echt?
Ja, hij dezelfde shit. En een comedian. En dan hadden ze ook een of andere chef gevraagd, die ook zo op tv geweest was. Dus heel dezelfde shit dat je hier hebt in bedrijfsoptredens of events.
Grappig.
Echt hetzelfde scenario. Echt waar. En Polen zijn... Daar moet je geen bier in kappen, maar vodka. En dan komen ze los. Een Belg zijn met dat emotioneel geconstipeerd. Dus ik dacht van, die reageren niet. Echt niks, hè. Zo, en achteraf kwamen er mij en zeiden, ja, ik vond het geweldig. Ja, maar heb je gelachen? Nee, maar moet dat? Dat was een internationale ervaring. En die Japanners, die vonden het geweldig. En die Amerikaan zag dat hij wou lachen, maar niet durfde. Het ging ook zo vrouw-man.
Ja, ja.
Dat ligt daarom ook zo vreegevoelig. Dus die wou ook zijn ware gelaat niet tonen. Maar de Japanners, die trokken zich er niks van aan. En die Polen eigenlijk ook niet, voor hetgeen wat ze verstonden.
En wist jij voordat je ging spelen dat maar zo'n klein deel Engels sprak?
Nee.
Of was dat pas achteraf zo, oh ja?
Nee, en ik kwam daartoe, zo een chic event, zo een nieuw gebouw gezet en Europese subsidies en een ambassadeur van daar en hier aanwezig. En zo wine and dine, mean, zeggen ze tegen. Dus van de luchthaven afgehaald met de taxi naar daar hotel geregeld. Dus echt zo, ik zeg, oh, dat zit in orde. Totdat ik daartoe kwam. Zo technische ploeg, zit daar 6 man zo rond te kijken, licht geluid. De cameraploeg moest nog toekomen. Ik zeg, ja, soundcheck was voorzien om 12 uur. Nee, dat is niet voor u, dat is om 2 uur. Dus wat moet ik nu doen? Niet en geen. En dan, ja, ik heb een PowerPoint-presentatie. Moet jij HDMI hebben? We hebben dat hier niet. Hè. Moet jij een klikker hebben? Ja, we zitten 100 meter van het podium. Ja, mijn klikker gaat zover niet. Wacht, hoe gaan we dat doen? Die met een auto ergens naartoe. Die waren van niks op de hoogte. Die hadden dat als een piepklein podium. Dat was een heel groot podium. En ze hadden een dansvloer gelaten, want er kwam een tango-act gecombineerd.
Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. En daar hadden ze dan een mobiel platform voor mij opgezet van 2 meter op 2 op wieltjes. Dus als ik zo deed, begon dat te schuiven. En dan stond ik recht voor... Ja, ze hadden een tafel Belgen en een tafel ja, buitenlanders. De voornamelijk uit Azië en Amerika. Of twee. En dan allemaal Polen. Wat personeel. En die wisten dat er gratis vodka was. En die zo... Tak, 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 dat wachten. Wanneer is die vodka hier? Is ik wanneer is die vodka hier? Dus ik was het schild tussen de...
Tussen de mensen en de gratis ja. Van vodka.
Maar dus daaraan zie je... Soms heb je zo super... Maar ik ben heel tevreden van die organisatie uiteindelijk. Hè. Ze hebben veel kunnen oplossen en ter plaatse, maar... Zodat je toekomt dat je zegt van waar is mijn HDMI-aansluiting? Hoe moest jij dat hebben? Wij weten van niks. En dan, maar hebben ze zo'n heel LED-screen voorzien? Ja, en gaat dat erop? Ja, dat weten we niet. Misschien moeten we een extra beamer zetten. En dan. Dus gelukkig, ik speelde om 8 uur 's avonds. Ik was daar al om 12 uur door mijn Ryanair naar daar gevlogen. En gelukkig heb ik dan de ervaring. Heb ik dus gedurende 2 uur die mensen nog wat gerustgesteld. Van, oh, kom wel in orde. Ik kan het wel aanpassen. En dan hebben ze mijn presentatie op hun laptop moeten zetten. Via de plaatselijke wifi moest ik dat dan doorsturen. En moest een nieuw programma installeren. Ah, jongens, toch. Maar uiteindelijk in orde gekomen. Supergoed ontvangen. Hè. En het zijn ook zo wat plantrekkers, de Polen, maar geen marketeers. Dat is, verkopen kunnen ze niet goed, maar het was in orde uiteindelijk. Dus, dat komt wel goed, maar... Ja, en dat is wel raar dat een baas zegt van die 8 mensen hebben gelachen, het is goed. Of de 300. Ze spreken erover tegen mij, het was een goed optreden. Dat is zo raar.
Bizar.
Ja, ja.
Top.
Goed.
Dankjewel.
Dat is graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!